Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Looft, looft den Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. Zingen we dat met elkaar gemeente uit Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Willen wij ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 133 vers, looft hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit de brief van de apostel Paulus aan de Galatiërs. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 103, het derde vers. En luisteren met eerbied en aandacht naar de schriftlezing die u vindt in Galaten 4, de versen 1 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot een tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God door zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Omdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods, door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u dat gij mij geen ongelijk gedaan hebt. En gij weet dat ik door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde hebt gij niet veracht, noch verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede allen tijd te ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijne kinderkens. Die ik wederom arbeid te bouwen, totdat Christus een gestalt in u krijgt. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Tot zover de schriftlezing. Gemeente zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige en genadige God, Gij die zij de schepper van hemel en aarde, Gij gebiedt en het staat er, Gij roept uit het niets en het is er. Maar Gij zijt ook die grote herschepper, die van eeuwigheid in de raad des vredes zulke wonderlijke heerlijke gedachten hebt, waarin Gij de weg hebt uitgedacht, dat Gij het in de volheid des tijds kerst zou laten worden, uw Zoon uitgezonden hebbende uit de hemel naar deze wereld, om de zaligmaker van zondaren te zijn. O aanbiddelijke Heere, dat we toch in verwondering en aanbidding voor u zouden neervallen. En dat het ook zo in ons hart mag zijn wat we gezongen hebben. Looft God. Heere, wilt gij zelf een stem geven om u te loven. Een hart om u te aanbidden. Door de werkingen van uw Heilige Geest. Want u bent het zo eeuwig waard. Heere, en dan is het al reeds weer een gedenkwaardige avond. Het is de laatste zondagavond 2009. Elke zondag hebt u nog het woord laten verkondigen. Door uw dienaren. Door het lezen van een preek. En zo bent u het geweest die in uw getrouwheid zondag aan zondag mest gelegd hebt om onze levensboom. Heer, en dan mag het toch wel op zo'n laatste zondagavond tot u de vraag komen. De vraag in zelfonderzoek, Heere, wat heeft het alles uitgewerkt in mijn hart? Want we hebben ons niet voor mensen te verantwoorden, maar voor u de levende God. Heere, laten we ook vanavond tot onszelf mogen inkeren. En in stilte in onze kerkbank, terugblikkend op wat achter ons ligt. Heere, en vragen, zijn we nog steeds in verharding voortgegaan? Niet willen luisteren, al die roepstemmen die Gij gegeven hebt, in de wind geslagen. O, dat we dan zouden uitroepen, Heere, ga met ons niet in het gericht. Dat we dan zouden uitroepen tot U de levende God, Heere, geef toch heil op deze avond. O, dat dan vanavond het waar mag worden, dat we nog onbekeerd voortleven. Dat het nog eens vrede mag worden door het bloed des kruises. Het kan nog. Al was het toch eens die laatste zondagavond van ons leven zou zijn. Dat we dan zo in de kerk zouden zitten. Alsof we voor de laatste maal het woord zouden horen. Voor de laatste maal de prediking waarvan Calvijn zegt. Dat toch het bloed der verzoening drupt onder de prediking. Dat we het uit zouden roepen, was ook mij. Reinig ook mij. Al mijn zonden. Gedenk ook aan uw kinderen. Ook als zij terugzien. Dan moeten zij het voor u belijden. Dat ze zo menigmaal zijn aan de bruid uit het hooglied. Als gij aan de deur geklopt hebt. En gij zo gaarne met haar omgang wilde hebben. Dat ze in luiheid van het vlees zei, doe mij geen moeite aan. Want ik heb mijn rok uitgetogen. En zou ik weder uitkomen. Heere, maar wat bent u dan nog goed. Dat u geen einde maakt aan dat ondertrouw. Maar dat u nog iets van uw specerijen achterlaat. Zodat de bruid gaande gemaakt wordt. En u gaat zoeken. Heere, laat het zo ook bij uw kinderen mogen. Als ze vanavond ook bij zichzelf nog zoveel van het vlees ontdekken. Nog zoveel gemakzucht. Nog zoveel werelds verlangen. Nog zoveel toegeven aan de lusten van het vlees. Dat ze nog eens gaande gemaakt mogen worden door de lieflijke reuk van u, o Christus. Omdat ze opnieuw tot u zouden gaan in schuldbelijdenis. Om bij u verzoening te ontvangen. Reiniging van die dagelijkse zonden. Waar ze nog telkens weer van gereinigd moeten worden. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Of gij ook vanavond door uw Heilige Geest het woord wilt zegenen. Uit de brief van de apostel Paulus aan de gelaten. Heren, dan is het zo heel anders als het gaat over de prediking. Wat het luisteren betreft naar een geschiedenis als het gaat over de herders. Heren, dan is het aangenaam om naar te luisteren. Maar de diepe gedachten van de apostel Paulus, als in een brief in de gelaten naar voren komen. Heren, dan hebben wij al gauw de neiging om tijdens het luisteren het maar op te geven. Maar wilt u dan geven dat we mogen blijven luisteren, door uw Heilige Geest daarin geleid. En geef dat we dan ook zo deze woorden van de apostel Paulus, die zo rijk van inhoud zijn, zo diep van betekenis. Heren, dat ze ons doorlichten het kerstgebeuren tot in zijn diepste diepte. Heren, wilt u daarin geven dat het ook voor onze jonge mensen toch helder en duidelijk mag zijn wat de boodschap is van uw komst in het vlees, waartoe u nou gekomen bent, omdat het ook werkelijk doorleefd mag worden, ook door onze jonge mensen. Heren, wij roepen daar uw naam voor aan. Geef zelf het rechte luisterhart. Geef zelf de geopende oren. Geef zelf de band aan dat woord door uw geest. Help ons daarbij. Leid ons daarin. Bij het luisteren en bij het spreken. We hebben toch in alles zo u nodig. Heren, zo komen wij tot u. En willen opnieuw denken met elkaar in het gebed. Aan de bedroefde familie Valerius. Heren, wilt u bij ze zijn. Ook als we zo samen zijn met elkaar. De stilte van de zondagavond. De veel bewogen week die achter hen ligt overdenken. Blijf bij ze. Wij allen die bij hen horen. Die in liefde omwille mijn gestaan hebben. Heren, wilt u bij ze blijven. Als ze zich gaan voorbereiden op de condoleance. Vele mensen zullen ontmoeten. Vele emoties naar boven zullen komen. Sterkt u ze daarin, maar wilt u ook in het bijzonder bij hen zijn. Als ze de overledenen naar de laatste rustplaats hier op aarde gaan brengen. Heren, wat zal dat ook wezen, om dan van de dode akker af te gaan. Heren, dat is het laatste hier op aarde. Maar troost u ze dan. Geef dat dat bij allen mag leven. En zou dat er zijn rijke werking mogen zijn. Bij vader en moeder, bij broer en zussen, bij Raymond en bij allen die erbij betrokken zijn. Het is niet het laatste afscheid. Heer, en dat het afscheid dan getekend mag worden in dat ene woord. Adieu, tot bij God. Heer, wat zou dat een eeuwig wonder zijn, als het geen afscheid voor altijd was. Maar dat het is slechts voor even. Om dan verenigd, altijd met elkaar, God te mogen loven. Wat zou dat een uitzicht zijn? Heren, wilt u het waarmaken? Ook in het midden van onze gemeente. Heren, laat ook deze zondagavond nog rijk spreken van uw trouw. Zo zoeken wij ook uw aangezicht. Als het gaat om het werk van de zending, mogen we het hartelijk aan u opdragen. Heren, we denken ook in het bijzonder aan Hessel Visser. Wilt u ook bij hem zijn? Ook voor hem en zijn vrouw was het een bewogen jaar. Geef hem verder ook kracht, lust en liefde. We denken ook aan de familie Wessels, die zich voorbereiden om weer terug te keren naar Nederland. Vele jaren daar gewerkt. Ook voor hen zal het heel wat zijn als ze ook dit laatste jaar gaan afsluiten. Heren, wilt u dan ook bij hen zijn. Het werk wat ze mochten doen, zegenen. Ook alle voorbereidingen om weer terug te keren. Wil zo bij ze blijven. Denk zo ook aan de familie Born. Waar we ook verbonden mee mogen zijn. Het werk wat ze mogen doen. Kaap de goede hoop. Laat het werk mogen zijn waardoor kinderen weer hoop mogen krijgen in dit leven. En zo denken we aan al het werk wat gedaan mag worden, wereldwijd. Laat in ons aller hart toch de beden leven, uw koninkrijk komen. We denken ook aan het werk van evangelisatie. Het werk wat gedaan mag worden in de gevangenissen. We denken ook aan onze broeder Talen. Heer, wilt u bij hem zijn, als hij week in, week uit dat werk mag doen. Weet dat het is naar de lust van zijn hart. Maar hij wordt ook ouder. Geef hem maar telkens weer de rechte liefde en bewogenheid. Om met die jongens te spreken. Die vaak zulke ernstige vergrijpen gedaan hebben. Die zoveel jaren achter slot en grendel zitten. Heere, maar laat daar het licht van kerst nog eens opgaan. Ook in deze diensten die ook de komende week nog gehouden zullen worden. Heere, wil dan ook nabij zijn. Denk zo ook het werk, de grote steden. Onder hen die zo van u en van uw woord zijn afgedwaald. In de diepste spelonken van onze samenleving terechtgekomen zijn. In de duisternis, in de macht van magie. In de macht van verdovende middelen. In de macht, Heere, van zoveel goddeloosheden. Geef dat uw woord wat sterker is dan welke antikracht ook. Laat uw woord een alles overwinnend woord zijn. Wij bidden u ook een bijzonder voor het werk wat in deze dagen gedaan mag worden. Laat het tot een rijke zegen zijn. En breng ze toe uit een hegge en de sterren. Wij willen u ook bidden voor het werk dat gedaan mag worden in ziekenhuizen. Door onze verpleegkundigen. Geef ze liefde en bewogenheid om het werk te mogen doen. De meesters en de juffrouw's in de scholen. Het werk onder gehandicapten. Onder ouderen die zorg nodig hebben. Heer, laat al dat werk gezegend mogen worden. Gedenk zo aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil bij ze zijn. Die op de kinderen passen. Laat het een goede zondagavond mogen zijn. Heer, wij zoeken uw aangezicht. Om het van u te verwachten, ook voor onze regering. Wilt u ook hen wijsheid geven het komende nieuwe jaar in. Denk ook aan ons vorstenhuis, aan onze koningin en aan allen die haar lief zijn. Zo willen wij u ook zoeken voor uw volk Israël. We merken toch dat steeds meer de spanningen gaan toenemen. Grote koning, wil u zich over dat volk ontfermen. Laat uw evangeliewoord toch komen, ook in de omliggende landen, waar zoveel haat en vijandschap is tegen de Christus der schriften. Dat er vervolgingen zijn, laten ze ook tot inkeer mogen komen. Zo blijven wij van u alleen verwachten. Laat het in ons hart mogen zijn, wat u eenmaal hoorde uit de mond van Petrus. Nu tot hem zei, wilt gij die er dan ook niet heen gaan. Dat het dan toch in ons hart mag leven. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Laten wij het daarom bij u alleen zoeken. Vanavond opnieuw. Verhef uw aangezicht over ons in gunst. Om Jezus wil alleen. Amen. Weet u, we willen vanavond stilstaan bij de woorden van de apostel Paulus uit Galaten 4. En daarvan de versen 4 en 5, waar we het kerstevangelie van Paulus lezen. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. We schrijven bij deze tekstwoorden het kerstevangelie naar de beschrijving van Paulus. En we letten dan op een drietal gedachten. Tot wie Christus is gekomen. In de tweede plaats hoe Christus is gekomen. En in de derde plaats waartoe Christus is gekomen. Kerstevangelie van de komst van Christus in het vlees, beschreven door de apostel Paulus. En we letten dan in de eerste plaats op tot wie Christus is gekomen, in de tweede plaats hoe Christus is gekomen en in de derde plaats waartoe Christus is gekomen. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 77. Het zevende vers zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En ook het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. zingen we met elkaar uit Psalm 77, de versen 7 en 8. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Dan zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 116 en daarvan het vierde vers. Het kerstevangelie van de komst van Christus in het vlees naar de beschrijving van Paulus. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats tot wie Christus is gekomen. In de tweede plaats hoe Christus is gekomen. En in de derde plaats waartoe Christus is gekomen. Liefde gemeente, het is een zeer bekende tekst die we lezen in het schriftgedeelte dat voorafgaat aan het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En dan bedoel ik de woorden van de apostel Paulus in het 24e vers van het derde hoofdstuk. Waar we dan lezen, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Het is een van de beelden die de apostel Paulus gebruikt, het beeld van de tuchtmeester, om aan te geven aan de gemeente van Galaten wat het verschil was tussen de perioden voor de komst van Christus in hun leven en de periode na de komst van Christus in hun leven. En hij zegt, die perioden voor de komst van Christus in jullie leven, die is te vergelijken toen jullie waren onder de tuchtmeester. En het beeld dat Paulus dan hier gebruikt van een tuchtmeester, daar moeten wij denken aan een Griekse pedagoog. Dat zegt dat woord ook, pedagogos. En dat was dan weer niet zo'n pedagoog die in onze dagen met allerlei hulpmiddelen kinderen onderwijst. Maar het gaat daarover een slaaf die aangesteld was om de rijke kinderen te begeleiden naar school en bij hun huiswerk te begeleiden. En dat ging dan vaak niet op een zachtzinnige wijze, maar er kwam nog wel eens de zweep aan te pas om ondeugende kinderen op weg naar school naar de juiste weg te leiden. We kennen dan ook wel de uitdrukking een Spartaanse opvoeding. Wel, dat is uit die dagen waarin men een klap met de zweep heel gewoon achter bij de opvoeding. En zo'n tuchtmeester, daar waren jullie onder. Zo'n hardhandige slaaf die jullie dreef als het ware naar school en jullie preste om het werk te doen, het huiswerk waartoe je geroepen was. Wel, dat is het beeld wat de apostel gebruikt. Van het leven voor Christus, van het leven onder de wet. En door de wet werden jullie als door een tuchtmeester uitgedreven. Want die tuchtmeester die liet jullie zien dat er niets van deugde. En dat je niets anders was dan strafwaardig. En zo werd je uitgedreven naar Christus. Om bij hem je behoud te zoeken. En dat is eigenlijk het evangelie van kerst voor de apostel Paulus. Want ook de apostel Paulus is een evangelist, een dienaar van het evangelie. En ook Paulus brengt het kerstevangelie. Alleen als het bij hem om het kerstevangelie gaat, dan ontbreken bij hem de sfeertekeningen zoals we die tegenkomen bij de evangelisten. Zij tekenen ons de sfeer waarin Maria en Jozef op weg gaan naar Bethlehem. Ze vertellen ons van die wonderlijke zang in de velden van Efrata. Ze spreken ons over de herders die naar Bethlehem gaan. Over de prachtige geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En zo kunnen wij het ons als het ware beeldend voorstellen. Dat wonder van de komst van Christus in het vlees en alles wat daaromheen gebeurde. Dat missen wij natuurlijk allemaal bij het evangelie zoals de apostel Paulus het brengt. Hij is het als het ware die direct doorstoot naar de kern van het evangelie. Ja, hij laat zien waarom Christus komen mag. Je zou het zo mogen zeggen, het evangelie zoals het gebracht wordt door de apostel Paulus geeft ons de achtergrond, de verdieping van het kerstgebeuren. Hij wil als het ware dat evangelie van de komst van Christus in het vlees geheel doorlichten, om ons daar de diepten van te laten zien en de rijke betekenis. Het is de apostel Paulus erom te doen om hemels licht te laten vallen op het kerstgebeuren daar in de stal van Bethlehem. En daar willen we dan ook vanavond naar gaan luisteren. En dan gebruikt Paulus opnieuw een beeld in het vierde hoofdstuk. Opnieuw gaat hij een beeld gebruiken om de Galatiërs te laten zien hoe het leven was voor de komst van Christus en het leven na de komst van Christus. Het leven onder de wet en het leven in de vrijheid. En zo drukt Luther het ook uit. Hij zegt, Paulus maakt allerlei beelden, maakt hij gebruik van, om zijn lezers duidelijk te maken wat zij voor hebben, wat zij oneindig meer hebben boven hen die onder de wet leven. Het is de apostel Paulus te doen om de gemeente van Galaten te laten zien hoe rijk zij zijn in Christus, hoe groot de verlossing is die zij door het werk van Christus hebben ontvangen. En waarom is de apostel Paulus daar zo op gebrand in deze brief aan de Galaten? Wel omdat hij bespeurt in de gemeente dwaalleraren. En dan gebruikt hij zelfs felle woorden. Vervloekt zij, zij. En hij bestraft de gemeente van Galatië als uitzinnigen. Waarom dan toch, Paulus? Wel omdat die gemeente dreigt terug te keren naar dat leven onder de wet. Dat is het grote gevaar wat die jonge gemeente van Galaten bedreigt. Er staan namelijk leraren op en die zeggen, maar ook jullie heidenen moeten besneden worden. Ook jullie moeten de Joodse gebruiken weer in ere herstellen. Jullie moeten je ook houden aan de Joodse feestdagen, aan de reinheidswetten. En dat alles werd met kracht beklemtoond in het midden van Galatië. Daarom dat Paulus weer opnieuw nu naar een ander beeld gebruikt om dat grote verschil uit te drukken van het leven onder de wet en het leven uit de genade. En dan begint hij in hoofdstuk 4 te spreken over een onmondig kind, een minderjarig kind. En daar gaat hij het leven der wet mee vergelijken. En wij moeten ons dan natuurlijk heel goed de tijd van de apostel Paulus in die Griekse cultuur in acht nemen om dat beeld goed te laten spreken. Hij zegt, moet je nou eens opletten. Als je nou een kind hebt van een rijke vader, dan is dat kind in principe zelf ook rijk, want hij is een erfgenaam. En straks zal hij op de tijd die zijn vader bepaald heeft alles in eigendom krijgen. Al zijn huizen, al zijn landerijen, al zijn geld en al zijn slaven. Het zullen allemaal zijn eigendom worden. Maar, zegt Paulus, verschilt hij eigenlijk wel in die periode dat hij een onmondig minderjarig kind is, verschilt hij dan eigenlijk wel van een slaaf die zelf ook geen bezit heeft? Een slaaf die niets anders moet doen dan gehoorzamen, die alleen maar bevelen heeft uit te voeren. En als je het niet goed doet, kan rekenen op een slag met de zweep. Is er eigenlijk verschil tussen zo'n onmondig minderjarig kind en een slaaf? Dat kind moet eigenlijk ook gewoon meewerken, net als de slaven. Het kind verkeert in diezelfde positie. Het staat onder voogdij. Dat was de gewoonte in die dagen, dat de ouders zichzelf niet zozeer met de opvoeding bezig hielden, maar een voogd. En zo zegt de apostel, voogden en ook verzorgers. En onder die heerschappij was dat kind. En daar had hij naar te luisteren, even goed als de slaven. En zo was er dus eigenlijk geen verschil tussen een kind, al was het dan in de toekomst erfgenaam, en een slaaf. Wel, zei de apostel Paulus, zo was het nu ook met uw leven, met mijn leven. In het eerste beeld wat we hoorden van de apostel, dat beeld van de tuchtmeester, dan liet hij de wet zien als een drijven naar Christus. Hier in het beeld van het onmondige kind laat hij zien wat een mens is onder de wet. Een slaaf die elke keer hoort, doe dat. en ge zult leven. En Paulus, hij sluit zichzelf daarbij in, want dat horen hem zelf zeggen in het derde vers. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wet. Dat was ons leven, zei de apostel Paulus. Wij waren als minderjarige kinderen, die moesten luisteren naar de voogden en onze verzorgers. En we hadden niets in te brengen, we waren aan de slaven en de dienstknechten gelijk. En telkens klonk het in onze oren, gij zult en ge zult niet. Waren we daarin vrij? Nee, verre van dat, zegt hij. Het was steeds weer dat moeten, steeds weer dat slaven en dat sloven, dat draven steeds maar in de weer zijn. Steeds maar dat leven van regel op regel, van gebod op gebod. Een leven waarin we ruw door de wet werden behandeld, waarin we geslagen werden door de wet, als we niet volbrachten wat hij eiste. En daarbij die wurgende onzekerheid, doen wij wel voldoende om de wet tevreden te stellen? Het leven onder de wet, het is te vergelijken met een dwangbuis. En wat is dat, een dwangbuis? Wel, ik weet niet of het tegenwoordig nog gebruikt wordt, maar een dwangbuis, dat was een middel in de psychiatrie om mensen die onrustig waren in te klemmen. Het was een soort buis met lange armen waar men zich dan zo in moest steken en die dan in de rug werd dichtgemaakt, zodat je je niet kon bewegen, je van je vrijheid beroofd werd. Wel, zo zei de apostel Paulus, zo was de wet ook. Ze hield ons gevangen, we waren niet vrij. We moesten doen wat de wet van ons vroeg. Het leven waarvan de Heer Jezus later zeggen zal. Wee ook u wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen. Dat was het leven der dienstbaarheid. Het was een last waaronder men gebukt ging. Een last waar men niet onderuit kon komen. En daarin waren wij, zegt Paulus. Hij wijst allereerst op zichzelf, hoe hij ook zo de wet gediend heeft. Maar het gold ook van de heidenen daar in Galatië. Zij die onder dat juk geleefd hebben van de afgoden, die zich in hun macht bevonden, die ook wanhopig dienstbaar waren aan de afgoden en telkens weer offers brachten in de hoop dat hun goden maar gunstig gestemd waren. Maar altijd weer die onzekerheid. Zou mijn God dit offer wel aanvaarden? Zou het wel voldoende voor hem zijn? En in die dwangbuis van de afgoderij zocht men toch naar vrijheid. Bijvoorbeeld door ascese, door op een paal te gaan zitten, door in een ton te gaan wonen, of in extatische ervaringen vrijheid te zoeken. Maar er was geen vrijheid. Men bleef gebonden in angst en onzekerheid. Alzo waren wij toen, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar. Zegt de apostel Paulus. We leefden, maar niet in de ware vrijheid. Het leven, het was een leven van regel op regel en gebod op gebod. De gemeente, dat mogen wij wel actualiseren naar onze tijd toe. En dan kunnen wij in de eerste plaats wel letten op de wereld om ons heen, de wereld zonder God. Wat is die wereld dienstbaar aan de macht van de vorst der duisternis, die haar steeds weer opjaagt en dat doet leven naar haar hartstochten, die steeds weer door al die lusten op sleeptouw genomen wordt. En wie werkelijk eens kijkt naar de tijd waarin wij leven, krijgt als het ware medelijden met de moderne mens die opgejaagd wordt, meent vrij te zijn. Maar o zo gebonden in de jacht naar geld, in de jacht naar macht, eer, roem, mode en al die dingen. En dan denken we ook nog niet aan al die mensen die verslaafd zijn. De drank, de seks, de alcohol. Gebonden, dienstbaar. En wat probeert een mens te midden van die dienstbaarheid, waarin hij gebonden zit, te komen tot vrijheid? Wat zien wij veel mensen die in onze dagen de toevlucht nemen tot Oosterse godsdiensten, die het verwachten van horoscopen, van magie, alles wat die leegte van binnen maar kan opvullen. En het is heel aangrijpend hoe snel de godsdienst van de ietsisten toeneemt. Wat zijn dat, de ietsisten? Wel, dat zijn mensen die zeggen, God bestaat niet, dat weet ik wel. Maar toch is er iets tussen hemel en aarde. Waren er in het begin van de jaren 90 ongeveer 2% van onze bevolking die zich zo uitliet en zei, ja, ik geloof toch wel dat er iets is tussen hemel en aarde. In 2004 is er een onderzoek geweest door het dagblad Trouw, waaruit blijkt dat 40% van de bevolking inmiddels gelooft en zegt, er is wel iets, maar geen God die mijn leven leidt. Geen God die zich openbaart in Christus Jezus, in zijn genade. Nee, ik geloof in iets. Iets. En dat woord alleen laat ons al de leegte en de armoede zien van de godsdienst van deze tijd. Onvrij, gebonden, de leegte van de tijd, gebonden in de ketenen van de slavernij, van eigen begeerten. Maar gemeente, de pijl ligt vanavond verder. Wij moeten niet blijven steken bij Joden en heidenen, bij de mensen die ons omringen. Maar laat de pijl van de woorden van apostel Paulus ons raken. Dat we mogen leren met apostel Paulus te zeggen, wij zijn dienstbaar. Dat dat woord ook u en mij mag raken. Want geliefde gemeenten, als de wet in ons leven komt, dan worden wij ook dienstbaar. Want dan gaan wij ook proberen in eigen kracht naar die wet te leven, die een volmaakte gehoorzaamheid eist. En dat willen wij ook gaan volbrengen. En we willen de Heeren ook laten zien hoe dat wij leven naar zijn woord, omdat hij ons daarom zou aanzien, omdat hij ons zou aannemen vanwege onze vroomheid. We gaan de Heere wijzen op onze gebeden. We tonen de tranen die we in het verborgenen voor hem geschreid hebben. We houden hem de teksten voor waar we uit bemoedigd zijn. We wijzen hem op onze trouwe kerkgang, ons heilig leven, onze omkeer in ons leven. En het zijn allemaal werken der wet die we de Heere aanbieden en zeggen, kijk toch eens, Heere, wat wij allemaal voor u gedaan hebben. Heere, op grond van al die werken moet u toch wel in genade naar ons omzien. En met al die werken hopen we toch dat God bewogen zal worden met ons om ons in zijn gunst aan te nemen. En het zijn die werken waar we ons vertrouwen op gaan stellen. In de gerustheid influisterend, luisterend naar wat de Satan zegt. Mens, daar is God wel tevreden mee. Daar heeft God wel behagen in. Want dat doe je toch allemaal niet uit jezelf. Dat moet toch wel iets van de Heere zijn. En zo maakt hij van die werken der wet een rustbed waarop een mens gerust nederligt. Maar de apostel Paulus zegt, van al die werken der wet, het zijn de eerste beginselen der wereld. Het is alles te kort en buiten Christus zul je er voor eeuwig mee om moeten gaan komen. En daar gaat het om, gemeente. En dat is wat onze kanttekenaren zeggen het eerste. Wat in de weg naar de godzaligheid geleerd wordt. Dat we leren zien met apostel Paulus. Dat al onze werken uit onszelf voor God niet kunnen bestaan. En dat ze voor hem zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat we leren met apostel Paulus te zeggen, en ik heb alle schade en drek geacht. Dat mag toch wel de vraag zijn. Zo aan het eind van het jaar gekomen, op deze laatste zondag, is de wet al in uw leven gekomen, zoals die kwam onder de Sinaï, toen het volk beefde, Toen daar kwam de heilige wet des Heer, is die wet al eens ingegaan in uw leven, in haar eisende kracht, in haar verdoemende kracht. Opdat u erachter gekomen bent, dat u een overtreder bent van al de geboden Gods en geen daarvan gehouden hebt. Jonge mensen, is dat nou ook waar geworden in jullie leven? Ze zeggen, ja dominee, dat zijn allemaal van die diepe woorden die u daar spreekt. Maar het is wel waarheid, jonge mensen. Want daartoe wordt de wet toch gelezen. Opdat het een spiegel zou zijn. Een tuchtmeester die ons ontdekt. Dat we onmondige kinderen zijn. Dat we het niet goed doen. Dat we niet doen wat God behaagt. Dat de wet ons daaraan vanavond zou ontdekken. Dat we buiten Christus zijn, zonder hoop in de wereld. En dat alles wat we doen, buiten God, voor hem niet kan bestaan. En is dat nou in het leven waarheid geworden? Dat je met apostel Paulus leert zeggen, en wij waren dienstbaar aan de eerste beginselen der wet. Is dat werkelijkheid geworden in je leven? Dat je niet anders ziet in je leven dan zonden en ongerechtigheden. En dat al die werken onbekwaam zijn om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. En dat het in die weg ook voor jezelf waar wordt. Gewis, dan moet ik voor eeuwig verloren gaan. Dat je leert, door de wet der werken zal ik nooit zalig kunnen worden. En geliefde gemeente, dat is de ontdekking geweest van velen die de brief aan de gelaten hebben gelezen. Bij het heerlijk licht van Gods heilige geest. Weet u, een van die mensen was Luther. Door de gelaten brief te lezen bij het ontdekkend licht van de heilige geest, kwam Luther erachter tot die bevrijdende gedachten. Maar ook die hard doorborende gedachten, Luther. Je zult uit de werken der wet nooit Gods gerechtigheid ontvangen. En het onderwijs wat hij uit die wet mocht ontvangen, bij het lezen van die brief, is hem tot eeuwige zegen geworden. En daarom schrijft hij over de gelaten brief. Hij zegt, ik ben ermee getrouwd als met mijn Catharina Bora, zijn vrouw waar die in het huwelijk mee was getreden. Zo, zegt hij, ben ik aan de gelaten brief verbonden als ik aan mijn eigen vrouw verbonden ben. En daarom heeft hij ook op de gelaten brief een prachtig magistraal commentaar geschreven, wat nog steeds in goed Nederlands verkrijgbaar is. Misschien ook iets om eens aan te schaffen. Bunyan, hij heeft het gelezen. Luther's commentaar op de gelatenbrief. En weet u wat hij schrijft? Dit boek is het meest bekwame medicijn voor een gewonde conscientie. En dat is die vraag die ik u stelde. Is uw geweten verbroken? En wat is dat dan, een verbroken geweten? Een gekwelde conscientie? Gewonde ziel? Wel, dat schrijft Bunyan zo prachtig in zijn Christenreis. Als daar die man staat die daar in dat boek leest. En als hij het beet heeft, dan beeft hij. Waarom? Omdat het boek hem vertelt dat hij een goddeloze is. Die voor God niet kan bestaan. Omdat hij hoort de donder van de wet in zijn oren rommelen. Omdat hij weet, als God met mij naar recht zal handelen, dan zal de afgrond onder mijn voeten open gaan. Wel, voor zo'n gewonde conscientie, zegt Bunyan, is de verklaring van de gelaten brief door Luther een medicijn. En dan bedoelt hij natuurlijk ten diepste dat woord van gelaten zelf, zoals het uitgelegd mag worden door de reformator. En daarom wordt dat boek, en daarom wordt zelfs de brief van de gelaten, zo kan ik het beter zeggen, genoemd de strijdkreet der reformatie. Zij was het middel waardoor velen die vastgelopen waren met de wet, bevrijd zijn geweest door, ja waardoor. We gaan luisteren wat Paulus daarvoor zegt. En wat voor hem en wat voor Luther En voor al Gods kinderen de troost geweest is. Die met dat gewonde geweten, geslagen door de wet, vastgelopen zijn. In hun pogingen om de zaligheid te verdienen. Wat is voor hen het wonder geworden? Wel wat de apostel schrijft. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Eertijds waren wij dienstbaar. Dat is de conclusie. Waartoe Paulus gekomen is. En dan gaat hij verder. Maar, zegt hij, er is iets gebeurd. Waardoor wij bevrijd zijn van die dienstbaarheid. Van dat leven onder die tuchtmeester. Van dat leven als een onmondig kind. Waardoor dan, Paulus? Wat is dan de oorzaak van die geweldige ommekeer, van die bevrijding in je leven? Wel, heel eenvoudig. Het is voor mij kerst geworden, zegt apostel Paulus. En dat kerstgebeuren, dat heeft plaatsgevonden, zegt hij, in de volheid des tijds. Het is van eeuwigheid door God bepaald, dat in dat moment Christus naar de aarde zou komen. Toen de zandloper van Gods welbehagen vol was, of leeggelopen, hoe u het ook zeggen wil. Toen was daar de tijd waarin God zijn raad volvoert, waarin God zijn raad zal uitvoeren. De Grieken in hun dagen dachten dat de tijd als een cirkel was. Steeds weer hetzelfde, om moedeloos van te worden. Alles herhaalt zich in een eindeloze beweging. Nee, zegt apostel Paulus, God werkte naar de volheid des tijds toe. En toen deed hij een wonder zo groot, dat het scharnierpunt is van de geschiedenis. Zoals het ook nog voor ons telkens is. Alles circuleert om dat ene jaar nul, voor Christus en na Christus. En zo is de geboorte van Christus het middelpunt van de geschiedenis geworden. Daar is het wonder gebeurd, zegt Paulus, dat Gods zoon uit de hemel gezonden is, geworden uit een vrouw. Daar hebben we in de laatste dagen veel bij stilgestaan, bij dat wonder. Dat hij werkelijk geboren werd uit vlees en bloed van Maria. De broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Hij is daartoe uitgezonden, zegt apostel Paulus, van God. En daarin liggen diepe gedachten, dat God zijn zoon heeft uitgezonden. Ik stip ze even aan, gemeenten. Maar het laat ons in de eerste plaats opnieuw zien, dat het kind in de kribbe werkelijk ook God is. Niet alleen de zoon van Maria, maar ook waarlijk Gods zoon, die in de heerlijkheid van de Vader was, eer de wereld was. Hij was met heerlijkheid bij zijn Vader bekleed en God zond hem uit in deze wereld. En in het tweede wat daarachter klinkt, zo heerlijk, dat wij in dat uitzenden van God de Vader mogen zien, de zendende Vader, dat het de Vader geweest is, die vol van liefde, eeuwige liefde, het liefste gaf wat hij had, zijn enige geboren zoon, dat het hem behaagd heeft om zijn zoon uit te zenden. O, en als Luther daarover denkt, dat God zijn zoon gezonden heeft, uitgezonden heeft, om in het vlees te liggen in de stal van Bethlehem, dan roept hij het in verwondering uit, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Van God uitgezonden. Dat laat ons ten slotte zien dat heel de zaligheid van God uitgaat van de eeuwigheid waar God het besloten heeft om een verloren mensenkind te zaligen. En dan gaat apostel Paulus iets van die verdieping van het kerstevangelie aanbrengen. Als hij laat zien dat hij niet alleen gekomen is, onder geworden is uit een vrouw, maar ook dat hij gekomen is onder de wet. En dat is heel bijzonder als we daarover nadenken. God die aan het gevallen mensdom zijn wet gegeven had om daarna te leven. Nu gaat de zoon van God zelf buigen onder die wet. Terwijl hij God was en boven de wet stond, gaat hij nu in vrijwilligheid buigen onder de wet. Dat hebben we ook mogen zien toen we stilstonden. Dat de engel Gabriël aan Jozef de opdracht gaf. En gij zult zijn naam heten, Jezus. In die opdracht van de engel werd Christus geplaatst onder het wettige vaderschap van Jozef. En zo werd hij door Jozef ook in de 8e dag besneden. Zo werd hij door Jozef op de 40e dag voorgesteld in de tempel. Een reinigingsoffer gebracht. Maar zo is het ook Christus die later zelf in een van de eerste dingen tijdens zijn rondwandeling op aarde zich liet dopen in de Jordaan onder de wet. Want als Johannes dan weigert hem te dopen, dan zegt de Heer Jezus tegen hem: luister goed Johannes, laat nu af, want aldus betaamt het mij alle gerechtigheid te vervullen. Betaamt het ons, zegt hij in de beleefdheidsvorm. Ik moet buigen onder de wet, Johannes. En zo zeggen ook onze kanttekenaren. Dat is al wat God heeft ingesteld en bevolen heeft. Om hem volkomen gehoorzaamheid te bewijzen. Christus verlangt maar één ding. Dat is volkomen gehoorzaamheid te bewijzen aan al de wetten van zijn vader. En dat heeft hij volkomen gedaan. Ook op die momenten waar hij verleid werd om te zondigen tegen de wil van zijn vader. Wie denkt niet aan die 40 dagen van verzoeking in de woestijn. Wat heeft de duivel geprobeerd om hem van die gehoorzaamheid aan de wet af te brengen. Buig dan voor mij. O, één overtreding van de wet. En de duivel zou gewonnen hebben. O, wat heeft de duivel het geprobeerd door de discipelen. Toen daar Petrus zei: Heere, dat zal u geen zins geschieden. Toen zei de Heere: ga achter mij, Satanas. O, de Heere voelde de aanvallen om hem van dat ene af te brengen. Namelijk die volkomen gehoorzaamheid aan de wet. En wat heeft hij het gevoeld toen de Samaritanen hem weigerden om onderdak te verlenen. En die twee mannen, die zonen des donders, aan hem vroegen: laat er vuur van de hemel dalen, dat ze verteerd worden. O, wat voelde de Heere daarin. Dat hij, door de duivel aangezet middels zijn discipelen, een vergeldingsactie zou ontketenen. En niet de weg van lijden in zijn diepte zou gaan. En daar hoorde ook bij de versmading door de Samaritanen. Wat heeft Christus het vol mogen houden. De gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. In het bijzonder toen de helse angsten kwamen. In de hof van Gethsemane. Toen mocht hij volhouden aan de wil van zijn vader. Niet mijn wil, vader, maar uw wil geschieden. Wat heeft hij eraan vast mogen houden. Toen hij daar hing aan het kruis. En ze spottend riepen: kom af en wij zullen geloven. Nee, tot het einde toe heeft hij vol mogen houden. Onder de wet, om de wet volkomen te vervullen. Zijn vader in alles volmaakt te gehoorzamen. Zodat hij als het ware aan het einde, toen hij het uitriep: mijn ziel, mij, het is alles volbracht. Kon hij het zingen: mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen, mijn liefde hij verbrand. Ik draag uw heilige wet in gij den sterveling zet. In het binnenst ingewand. Toen had hij de overwinning behaald in de volkomen gehoorzaamheid. En van het kruishout kon hij het als het ware uitroepen. Wie overtuigt mij van zonden? Niemand. Volmaakt heeft hij de wet gehouden. En dan schrijft Luther zo mooi daarover. Hij was aan de wet niet schuldig. En toch heeft de wet tegen een zo heilige, rechtvaardige en Gode welgevallige op gelijke wijze gewoed als tegen ons vervloekte en verdoemde zondaren. Ja, de wet heeft tegen Christus nog erger gewoed. De wet heeft hem aangeklaagd als een lasteraar en oproerling. Zij heeft hem voor God schuldig gemaakt aan alle zonden van de gehele wereld. Ten slotte heeft de wet hem zulke droefheid en verschrikking gebracht dat hij bloed zweette. En uiteindelijk heeft zij hem door haar vonnis gedoemd tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En zo mocht Christus triomferen toen hij als de gans zondelozen de zonde kon wegdragen van al de zijnen. Toen de wet woedde tegen hem, omdat hij beladen was met de zonden van al de zijnen, kon hij voldoening geven aan de wet. En dat is het heerlijke waar de apostel Paulus van mag spreken. Dat is het wonder van kerst voor hem geworden. Als hij dat mag zien, dat Christus onder de wet geworden is om volkomen voldoening aan de wet te geven, zo jubelt hij het uit, omdat hij degenen die onder de wet waren zou verlossen. Daartoe is hij nou gekomen, om al degenen die vanavond het uitroepen, dat ze schuldig staan aan al de geboden van de wet, om hen daarvan te verlossen. Want dat laat dit woord zien, ze kunnen zichzelf er niet van verlossen. Ze kunnen zichzelf er niet van bevrijden, maar ze moeten ervan bevrijd worden. En dan gebruikt de apostel hier een ander woord voor verlossen dan dat wij meestal gewend zijn. En u weet dat ik daar wel eens op gewezen heb, het woord soter, verlosser. Nou, dat woord wordt hier niet gebruikt. Er wordt hier een heel ander woord voor verlossen gebruikt. En eigenlijk zou je het eenvoudig mogen vertalen met uitkopen, loskopen. Zoals vroeger een som geld betaald werd om een slaaf uit zijn slavernij te verlossen, los te kopen, te bevrijden. Zo staat hier ook dat Christus het rantsoen, de prijs betaald heeft om slaven los te kopen. Maar toch is er een woord in dat loskopen, een zaak die het nog heerlijker aangeeft dan slaven los te kopen. Paulus die wijst hier in dat woord loskopen op de regel uit Exodus 21 vers 30. En mag ik misschien met dat voorbeeld het ook voor de kinderen duidelijk maken, waar het vanavond over gaat. Wel, waar wijst Mozes op in Exodus 21? Wel, het kon gebeuren dat je als eigenaar een stier of een os had, die, wanneer hij aan het grazen was en er iemand voorbij kwam, plotseling begon te rennen en naar zo iemand toe gaf en hem stootte. Dan moest je aan zo iemand een schadevergoeding betalen. Maar als je wist dat die os stotig was, als je wist dat het een gevaarlijk dier was, en je had verzuimd om hem vast te zetten in een stal of hem te doden omdat hij gevaar opleverde voor de mensen in het dorp, en als je zo'n stier had en je deed er niets aan, en het gebeurde dat hij op een gegeven moment iemand stootte met zijn horen, zodat zo iemand stierf, dan moest de eigenaar ook sterven. Maar nu was er in Exodus 21, 30ste vers bepaald, dat indien hem losgeld opgelegd werd, zo zal hij tot lossing zijner ziel geven naar alles wat hem zal opgelegd worden. Dan kon zo iemand die vanwege de overtreding van de wet van Mozes, dat hij zo'n stotige os, zo'n gevaarlijke os, niet had vastgezet in een stal of had gedood, en dat door zijn onachtzaamheid iemand anders gestorven was, en hij daardoor zelf des doods schuldig werd, kon hij door losgeld te betalen zich vrijkopen van de dood die hij zich had waardig gemaakt. Wel, daar wijst apostel Paulus op, kinderen. Wij die des doods schuldig zijn, wij kunnen losgekocht worden door de prijs van het bloed van Christus. Zelf kunnen we ons nooit loskopen. Die prijs, dat rantsoen, dat is door ons in tijd nog eeuwigheid te voldoen. Wij kunnen niet de wet volkomen houden. Daar is er maar één die de wet volkomen gehoorzaam heeft. En we hebben hem u verkondigd, de Heer Jezus Christus. Hij is ingegaan onder de wet volkomen gehoorzaam, de vloek van de wet gedragen, om eeuwig van God verstoten te worden. Naar het woord van de apostel, vervloekt is een iegelijk, die niet doet al wat geschreven is in de wet, om te doen. Dat heeft Christus gedaan. En daarom kunnen zij, die onder de vloek van de wet liggen, nu door de prijs van dat bloed vrijgekocht worden. Eeuwig vrijgekocht worden. O heerlijk, zien wij dat al in het leven van de Heer Jezus Christus. Als ze daar komen om hem en zijn discipelen gevangen te nemen. Wat zegt dan Christus? Neem mij maar en laat deze heen gaan. Daar heb je hem, die komt om los te kopen, te bevrijden, al de zijnen. O geliefde gemeente, dat is nou het kerstevangelie. Dat is nou het wonder aller wonderen, dat Christus gekomen is voor wetsovertreders. En daarom ga ik u opnieuw vragen, hebt u deze Christus nodig? Deze Christus die vanavond in het bijzonder getekend wordt als degene die gekomen is onder de wet, om de wet volkomen te houden en zo de vloek en de straf van de wet voor eeuwig weg te dragen voor mensen die onder de wet zuchten, die door de wet in hun geweten gekweld zijn, die nou moeten zeggen tegen de Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, al mijn ongerechtigheden, ik kan niet bestaan. Als de Heere nou vanavond luistert, in ons midden naar luistert, is er dan 1, 2, 10? Zijn er dan op de galerij jonge mensen die het uitroepen? O God, hier zit er één. Hier zit er één, Heere, die uw heilige wet heeft overtreden. Zitten er vanavond daar of achterin? Op de achterste bank misschien een zondaar, door schuld verslagen die het uitroept. Met de dichter van Psalm 79. Mijn zonden, mijn grote zonden, mijn overtredingen. Heere, ga met mij niet in het gericht. De zware schuld die mij met schrik vervult. O, is dat waarheid? Wat is dan dit woord van de apostel Paulus, dat medicijn voor zo'n gekwelde ziel, die het uitroept, Heere, ga met mij niet in het gericht. O, als hij dan hoort, maar in de volheid des tijds heeft God zijn zoon in de wereld gezonden, opdat hij zal verlossen degene die onder de wet zijn, die daar beven onder de vloek der wet, die daar horen de donder des wet in hun oren. Doe dat en gij zult leven. Heere, maar ik kan het niet en daarom moet ik sterven. O, als je dan vanavond dat kerstevangelie hoort, zie hem daar liggen in de kribbe van Bethlehem. Ten achtste dagen zal hij besneden worden, geworden onder de wet. Daar vloeit zijn bloed al, om u zondaar te reinigen. Zul je dan niet langer wegblijven? Zondaar, wiens geweten gekweld is door de wet, opengereten door de slagen van de donder van de wet, die daar hoort de vloek van de wet in zijn oren, en die zijn leven overziet en niet anders ziet dan een en al zonden. O, daar wordt het kerstevangelie zulk een heerlijk licht in de duisternis van zijn bestaan. Heere, schijn ook vanavond met dat heerlijk kerstevangelie in mijn donkere hart. En tenslotte, u die de Heere vreest, wat liggen wij toch open voor het gevaar, waar de Galatiërs ook telkens weer voor open lagen, om weer telkens terug te vallen in dat oude bestaan, om niet resteloos ons over te geven aan dat volmaakte werk van Christus, maar telkens weer opnieuw proberen God te behagen met onze werken. En wat schrijft Kolbrugge dan waarschuwend? De Galatiërs meenden dat zij, ofschoon Christus gekomen was om hen rechtvaardig en zalig maken, nu de hand aan de ploeg moesten slaan om zichzelf heilig te maken. En ook wij willen met een werk weer goed maken wat wij verzondigd hebben, God als het ware zand in de ogen strooien. Wij denken dan dat de Heer ons om die reden zal aannemen. Maar wij vergeten dan dat er staat geschreven: Christus is het alleen en niemand naast hem. Want hij is het die door zijn geest het alles te zijner tijd heerlijk realiseert wat met de wet overeenstemt. Ja, wat een les van Kolbruggen. En wat heeft hij daar in een rechte pijl afgeschoten tot ontdekking. Want wij willen stelkens maar weer uit een werkverbond dat we verbroken hebben onze heiligheid oprichten. Zoals het ook in Galatië dreiden. Telkens weer door de wet heilig proberen te worden voor God. Nee, zegt Paulus, o gij uitzinnige Galaten, er is er maar één die uw heiligheid is, en dat is Christus. En neem daarom telkens toch met uw zonden en schuld de toevlucht tot hem, opdat ge ook in die weg aangenomen wordt tot kinderen. En dat zullen we nou vanavond laten rusten. Maar dat is het heerlijk heilgeheim. Wanneer wij door dat bloed gewassen zijn en rein zijn, zal de Heere ze aannemen. Zij die onder de slavernij waren, onmondige kinderen, hij zal ze adopteren en aannemen tot zijn kinderen, om ze te doen delen in al de schatten die hij als vader heeft uit te delen. Rechtvaardigmaking, wijsheid, heiligmaking, eeuwig leven. Het is alles bij hem te vinden. Ja, hij is die genadige vader die voor zijn kinderen zorgen zal. Voor al de nooddriften van hun lichaam. Hun alle goed zal doen toekomen. En het kwade wat in hun leven komt, zal hij ten beste keren. Omdat hij de almachtige God is. Die gezegd heeft, het is er en het staat er. Maar in het bijzonder als die goede tierenvader zorgen kan voor zijn kinderen. Als geen vader zorgen kan. O, dat het dan zo vanavond voor u, die de Heere vreest, bij vernieuwing kerst mag worden. Dat u het mag zien, want toen kwam hij in de volheid des tijds, heeft God voor mij zijn zoon gezonden. En hij moest worden onder een vrouw. Hij moest mijn vlees en bloed aannemen, omdat ik in vlees en bloed geboren ben in zonden. Maar hij is ook geworden onder de wet. O aanbiddelijke borg en middelaar, die nou alles mij gelijk geworden is, uitgenomen de zonden, opdat u als het zondeloze lam mijn zonden kon wegdragen in de zee van eeuwige vergetelheid. En ik zo door genade tot uw kind mocht worden aangenomen. De Heere geven u zulk een gezegende nalezing op het heerlijk kerstgebeuren, dat u het bij vernieuwing mag weten. Door dat kind in de kribben ben ik van de grootste ellende gekroond met de heerlijkste zegen. Amen.
Thank you.
En dus zoeken we samen opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u bent het zo waardig om te ontvangen al de lof en dank. Heere, gij hebt het toch ook op deze zondag nog zo wonderlijk wel willen maken. Toen we door droeve omstandigheden zo onverwacht in het midden van onze eigen gemeente weer konden en mochten voorgaan. Heere, dat we door al deze dingen meer en meer ook aan elkaar verbonden mogen worden. Heere, gij wilt toch nooit de slagen nog wel eens samenbrengen wat samen hoort. Dat we het zo ook mogen opmerken en wilt gij ook door het sterven van Willemijn nog eens helen wat gewond is. Heere, dan zou het nog vruchten mogen dragen, ook in het midden van de gemeente. Dat we dan zo ook van u verwachten mogen in al de omstandigheden. Dat ons oog op u de Heere geslagen mag zijn. Heere, gedenk ze dan ook komende dagen. Ondersteun ze van onder uw eeuwige armen. En laat het nog eens beslag mogen leggen in het midden van de gemeente. Laat uw namen nog eens doorverheerlijk mogen worden. En laat het nog maar eens uit mogen werken in ons dorp, Heere. Want velen spreken erover. Maar laat het nog eens ingaan in het hart. Laat het nog eens ingaan in de harten van onze jonge mensen. Ook ik had kunnen sterven. En waar zou ik dan geweest zijn als ik op 19-jarige leeftijd voor de rechterstoel had moeten verschijnen? Heere, laat dan het kerstevangelie ook voor onze jonge mensen tot zegen zijn. Hij is gekomen onder de wet om voor mij de wet volkomen te houden, die ik niet houden kon, niet houden wil. Maar hij heeft het gedaan uit liefde voor al de zijnen. Doe het ook voor mij. Heere, laten we zo nog een goede en gezegende nasmaak mogen hebben van dat heerlijk kerstevangelie. En doe ons heen leven na de jaarwisseling. Heere, dat we erbij stil mogen staan. En dat het onze verzuchting en ons roepen mag zijn. Heere, geef toch dat ik niet onbekeerd het nieuwe jaar inga. Maar geef nog dat ik voordat de klokken luiden u mag kennen. Voordat de klokken luiden die mijn sterven bekend maken. Dat ik in u geheiligd mag zijn. In u gewassen. Vrijgekocht, losgekocht, verlost, eeuwig vrij, van de vloek der wet, gereinigd, om als kind van u aangenomen te mogen worden. Heere, wij bidden het u, geef het aan een ieder van ons. Ga niemand toch voorbij, hoewel we ons dat allemaal waardig gemaakt hebben. Maar laat uw genade nog eens triomferen en rijkelijk werken in ons midden. We hebben het niet verdiend, maar we bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. 145, vers 1. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.